18 en Jacobus 5. Collecte, er is één collecte, de middagcollecte bestemd voor de kerk. Als gevolg van de aangescherpte instructies in zaken het coronavirus zal de collecte niet tijdens de dienst worden gehouden, maar aan het einde bij de uitgang. De voorzang is Psalm 17, vers 1. Behaag uw Heer naar mijn gebed, geschrei en goede zaak te horen. De kerkraad wenst iedereen, ook de luisteraars thuis, een gezegende dienst toe.
Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die voor eeuwig de trouw bewaart en die niet loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van onze Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij gaan zingen, gemeente, uit het gebed des Heeren, uit de gezangen achter de psalmen. Het gebed des Heeren, vers 1, vers 2 en vers 5. O Allerhoogste Majesteit, tweede vers, geheiligd wordt uw naam. En vers 5, geef heden ons dagelijks brood. Het gebed des Heeren, vers 1, 2 en 5. Na het belijden van het geloof zingen wij van Psalm 65 het eerste vers. De lofzang klimt uit Sion's zalen tot u met stil ontzag. Psalm 65, vers 1. We blijden op deze avond, op de biddag voor gewassen arbeid, het geloof met woorden uit zondag 45 van de Heidelbergse Catechismus, vraag en antwoord 116 en 117 over het gebed. Wij belijden daar, ook in verbondenheid met de kerk van de reformatie, het volgende. Waarom hebben de christenen het gebed nodig? Omdat het gebed het voornaamste deel van de dankbaarheid is die God van ons eist. En omdat God zijn genade en de Heilige Geest alleen wil geven aan hen die hem met een innig verlangen zonder ophouden daarom bidden en daarvoor danken. Wat behoort tot een gebed dat God aangenaam is en door hem wordt verhoord? Ten eerste, dat wij alleen de enige ware God die zich in zijn woorden ons geopenbaard heeft, van harte aanroepen om alles wat hij ons geboden heeft hem te vragen. Ten tweede, dat wij onze nood en ellende goed en grondig kennen, opdat we ons voor het aangezicht van zijn majesteit verootmoedigen. Ten derde, dat wij deze vaste grond hebben dat God ons gebed, hoewel wij het niet waardig zijn, omwille van de Heere Christus zeker wil verhoren, zoals hij ons in zijn woord beloofd heeft. Amen. Laten wij nu samen de Heere bidden om de verlichting van de Heilige Geest bij het woord van God. Groot en almachtige God, u de schepper van de hemel en de aarde, u die alles zo goed hebt gemaakt, zo wonderlijk en zo rijk. Wat er leeft, deze aarde, de hemel, het heelal, de dieren, de mensen. En we danken u voor de schoonheid daarin, voor het leven. We prijzen u dat ook hemel en aarde en alles wat u gemaakt hebt, de getuigenis is van uw grootheid en macht, uw wijsheid en uw goedheid. En nu zijn we deze avond bij elkaar gekomen als gemeente in de kerk of luisteren thuis. En het is biddag, biddag voor gewas en arbeid. En daarin belijden we dat we uw hulp nodig hebben en uw zegen. En we belijden daarbij ook dat wij het niet waardig zijn. Dat dat goede van u door ons bedorven is. Dat er vanwege de ongehoorzaamheid van ons mensen zoveel kwaad en leed is gekomen. Wat wij ook voortdurend om ons heen zien in de wereld. Ver weg en dichtbij. En zo kan het ook in het eigen leven zijn. Pijn en verdriet. Heer, en dan bidden wij van u, wilt u zich over ons ontfermen. Ons genadig zijn. Ons in de Heer Jezus Christus aanzien. Want hij is de grond van onze hoop en verwachting. De grond van ons gebed. Uw Zoon. Zijn offer. We mogen het vinden in uw belofte, in uw woord. We mogen daarop hoop hebben. En zo bewijst u ook uw geduld en uw goedheid. In het werk van de verlossing. In de beloften. In het werk van de vernieuwing. Dat u eens ook alles nieuw zult maken. U bent daarmee begonnen in de Heer Jezus Christus. Uw werk met uw geest in harten en levens van mensen. En we mogen uitzien naar die dag. Naar uw toekomst, dat er vrede en gerechtigheid zal zijn, dat er geen gebrek is en geen rouw, dat niemand zal zeggen, ik ben ziek. En nu mogen wij onderweg zijn. En wij bidden van u, Heere, geef dan ook het geloof in het hart van een ieder, om de Heer Jezus Christus te zoeken en aan te hangen, zodat we ook onderweg zijn naar uw toekomst. Dat we ook werkelijk het goede pad gaan, de weg met u, dat we door een oprecht geloof aan Christus verbonden zijn en hem volgen. Schenk zo uw hulp, ook in dit leven, uw hulp in deze dienst, als we de schriften openslaan, als we luisteren wat u te zeggen hebt, wilt u met uw Heilige Geest komen, ons hart vervullen, ook met de geest van de gebeden, zodat onze afhankelijkheid belijden, op u onze hoop stellen. Ook voor de dingen van het dagelijks leven, van het werk, de dingen van het levensonderhoud. Heere, wees ons ook daarin genadig en schenk uw zegen. En zo bidden we, wilt u ons leren bidden. En dat ook in het bijzonder in deze tijd. Deze tijd met allerlei onrust en spanning rondom het coronavirus en de epidemie die zich in de wereld om zich heen grijpt en ook in ons land zoveel teweeg brengt. En te midden van deze omstandigheden willen we ook vanavond van u vragen. Leer ons bidden. Geef ons de hulp van uw Heilige Geest om in deze tijd te staan, in deze omstandigheden. Heere, leer het ook bovenal ons als uw gemeente. Dat de wereld deze dingen niet ziet wie u bent en wat voor sprake erin ligt. Dat is tot zover, maar Heere, dat we als uw gemeente toch de tijd verstaan. Help ons daarin. En dan kunnen we er makkelijk over denken en misschien het gevoel hebben dat het allemaal wel weer zal meevallen. Dan kunnen we denken uit hoogmoed. Omdat wij menen dat we het toch wel in de hand zullen hebben. Dat we greep hebben op het leven en de gebeurtenis. Heere, bekeer ons van die hoge gedachten over ons menselijk kunnen. We kunnen ook heel bevreesd zijn. Misschien ook wel angstig en vol van zorg. Omdat omstandigheden daar aanleiding voor geven. Wilt u ook daarin ons helpen om onze toevlucht bij u te zoeken, te vinden, om te leren in geloof onze weg te gaan. In geloof in het leven en in de wereld te staan. En dat u ons houvast bent. Boven alles uit. Help ons zo en schenk uw zegen in luisteren en spreken in heel deze eredienst. Open de harten en laat bovenal ook uw naam worden geëerd. Dat we ook vanavond rondom het gebed, in het bidden, uw naam heiligen. Dat we U mogen erkennen en belijden dat we, Heere, zo ook gevoed en gesterkt worden. Ook voor het leven van dag tot dag. Hoor ons gebed, zegen uw kerk wereldwijd, wees ons genadig. We vragen het in Jezus' naam. Amen. We gaan vanavond lezen in de Bijbel eerst uit het Oude Testament in 1 Koningen 18, vers 39 tot en met 46. En vervolgens uit het Nieuwe Testament, uit Jacobus 5, vers 7 tot en met 20. 1 Koningen 18 en Jacobus 5. De tekst is uit Jacobus 5, maar daar gaat het ook over Elia. En daarom lezen we ook eerst uit de geschiedenissen van Elia in 1 Koningen 18. Vanaf vers 39. En de profeet Elia is dan op de berg Karmel, waar ook de priesters van de Baal zijn, de afgod Baal, en ook het volk Israël erbij is. En er zijn twee altaren gebouwd en op het gebed van Elia tot de Heere is een vuur op het altaar gekomen. En dan lezen we het woord van God in 1 Koningen 18 vanaf vers 39 als volgt. Toen heel het volk dat zag, wierpen zij zich met hun gezicht ter aarde en zeiden: de Heere is God, de Heere is God. Elia zei tegen hen: grijp de profeten van de Baal, laat niemand van hen ontkomen. Zij grepen hen en Elia voerde hen af naar de beek Kishon en slachtte hen daar af. Daarna zei Elia tegen Agab: ga op weg, eet en drink, want er is een gedruis van een overvloedige regen. Zo ging Agab eten en drinken, maar Elia klom naar de top van de Karmel, boog zich voorover ter aarde. Vervolgens legde hij zijn gezicht tussen zijn knieën. Hij zei tegen zijn knecht: klim toch naar boven en kijk uit in de richting van de zee. Toen klom hij naar boven, keek uit en zei: er is niets. Toen zei hij: ga terug. 7 maal. En het gebeurde bij de 7e maal dat hij zei: zie, een kleine wolk als de hand van een man, opkomend uit de zee. En hij zei: ga tegen Agab zeggen, span in, daal af en laat de regen u niet ophouden. Het gebeurde ondertussen dat de hemel zwart werd van wolken en wind. En er kwam een hevige regen. Agab reed weg en ging naar Jezreel. En de hand van de Heere was op Elia en hij omgordde zijn middel en snelde voor Agab uit tot waar men bij Jezreel komt. Vervolgens gaan we lezen Jacobus 5. De brief van de apostel Jacobus. Achterin het Nieuwe Testament. Jacobus 5 en we lezen vanaf vers 7. Wees daarom geduldig, broeders, tot de komst van de Heer. Zie, de landbouwer verwacht de kostbare vrucht van het land en heeft daarbij geduld, totdat het de vroege en late regen zal hebben ontvangen. U moet ook geduldig zijn en uw hart versterken, want de komst van de Heer is nabij. Zucht niet tegen elkaar, broeders, opdat u niet veroordeeld wordt. Zie, de rechter staat voor de deur. Mijn broeders, neem tot een voorbeeld van het lijden en van het geduld de profeten, die in de naam van de Heere gesproken hebben. Zie, wij prijzen hen gelukzalig die volharden. U hebt gehoord van de volharding van Job. En u hebt de uitkomst van de Heere gezien. Dat de Heere vol ontferming is en barmhartig. Maar voor alle dingen, mijn broeders, zweer niet. Niet bij de hemel, ook niet bij de aarde. En zweer ook geen enkele andere eed, maar laat uw ja, ja zijn en uw nee, nee, opdat u niet onder enig oordeel valt. Is iemand onder u in lijden, laat hij bidden. Heeft iemand goede moed, laat hij lof zingen. Is iemand onder u ziek, laat hij dan de ouderlingen van de gemeente bij zich roepen en laten die voor hem bidden en hem met olie zalven in de naam van de Heer. En het gelovig gebed zal de zieke behouden. En de Heere zal hem weer oprichten. En als hij zonde gedaan heeft, zal hem dat vergeven worden. Belijd elkaar de overtredingen en bid voor elkaar, opdat u gezond wordt. Een krachtig gebed van een rechtvaardige brengt veel tot stand. Elia was een mens net zoals wij. En hij deed een vurig gebed dat het niet zou regenen en het regende niet op de aarde 3 jaar en 6 maanden. En hij bad opnieuw en de hemel gaf regen en de aarde bracht haar vrucht voort. Broeders, als iemand onder u van de waarheid is afgedwaald en een ander doet hem terugkeren, weet dan dat hij die een zondaar van zijn dwaalweg doet terugkeren, een ziel zal redden van de dood en een menigte van zonden zal bedekken. Tot zover de schriftlezing. De kerntekst voor de preek is Jacobus 5, de versen 17 en 18. Ik wil u het woord bedienen vanuit Jacobus 5, vers 17 en 18. Elia was een mens net zoals wij. En hij deed een vurig gebed dat het niet zou regenen. En het regende niet op de aarde 3 jaar en 6 maanden. En hij bad opnieuw. En de hemel gaf regen. En de aarde bracht haar vrucht voort. We lezen hier dat Elia bidt. Eerst een gebed in vers 17 dat het niet zou regenen. En dan een gebed in vers 18 dat er opnieuw regen zal zijn. De biddende Elia. We staan stil bij 3 punten. Ten eerste welk doel hij heeft. Ten tweede wat voor mens hij is. En ten derde welk voorbeeld hij geeft. Dus de biddende Elia. Welk doel hij heeft. Wat voor mens hij is. En welk voorbeeld hij geeft. We zullen nu gaan zingen van Psalm 99, vers 4 en 5. En zoals is afgekondigd, zal niet nu de collecte worden gehouden, maar straks bij het verlaten van de kerk. En wij gaan nu zingen van Psalm 99, vers 4 en 5. Gemeente, wat zou u ervan vinden als vanavond de profeet Elia hier het gebed zou doen? Op een biddag voor gewas en arbeid. En Elia zou uw dominee zijn. En hij zou dat eerste gebed bidden. Dat genoemd wordt in vers 17. Hij bidt vurig, hij bidt met aandrang, hij roept de Heere aan dat het niet zal gaan regenen. En zo gebeurde het. Toen, in de tijd van koning Achab, Elia had gezegd dat het niet zou regenen. En dat deed het ook niet. 3,5 jaar lang geen dauw, geen regen, alleen maar droogte. En dus geen oogst, geen eten, honger. Hoe zouden wij reageren op dat gebed van Elia? Zouden we het hem niet kwalijk nemen? Net zoals Achab deed. Hoe durft hij toch? Hoe durft hij Israël zo in het ongeluk te storten? Mens en dier lijden zware honger. Nou, zo'n bidder, die hoeven wij op biddag niet. De reden waarom Elia dit oordeel heeft afgebeden, die is terug te vinden in het eerste koningenboek. Ten tijde van Achab liep het volk andere goden achterna. En verwachtte vruchtbaarheid van Baal. Men dacht dat je voor een goede oogst bij die god moest zijn. Voor de Kanaanieten was Baal de god van storm, van donder, van regen, maar ook de god van vruchtbaarheid. En het volk Israël ging daaraan meedoen. Ze zochten hun heil niet meer bij de Heere, maar ze vonden de Baalsdienst veel aantrekkelijker. Dat was dus komen staan in plaats van de Heer. Dan mogen wij ons wel afvragen, gemeente, waar wij onze welvaart van verwachten. Waar wij het van verwachten dat het goed met ons zal gaan. En dat we gelukkig kunnen zijn. Waar verwachten wij dat van? Is er iets komen staan in plaats van God? Misschien onze kennis. Daarmee kunnen we het toch wel redden. Misschien onze techniek. Of onze economie. Of we denken dat de overheid ervoor kan zorgen dat het met iedereen goed zal gaan. Nou, deze dagen krijgen we daar wel een les in. Of zegt u, nee. Nee, ik heb echt de Heere nodig. Boven alles wil ik hem zoeken. Dat ik van hem het heil krijg. Elia, die bad vurig dat het niet zou regenen. En het gebeurde ook. Meer dan 3 jaar. Dat is een harde maatregel. Een harde tuchtmaatregel. Met het doel dat het volk zich zou bekeren. 3,5 jaar, schrijft Jacobus. De schrijver van het eerste boek Koningen noemt 3 jaar. Maar er was een oude Joodse overlevering dat de droogte 3,5 jaar heeft geduurd. Mogelijk was die 3 jaar een afgerond getal, of was er in sommige delen van het land al langer geen neerslag geweest. Het doel van de profeet was dat het volk zich zou bekeren. En onze tekst, die staat binnen de Jacobusbrief, ook in zo'n soort verband. In het verband gaat het over het belijden van schuld. Over het doen terugkeren van een zondaar van zijn dwaalweg. Want zo komt er herstel. Zo komt er vergeving en genezing. Nou, die omkeer, die wilde Elia ook zo graag zien in Israël. Een omkeer. Dat is ook het verband in de Jacobusbrief. De brief eindigt ermee in vers 19 en 20. Broeders, als iemand onder u van de waarheid is afgedwaald en een ander doet hem terugkeren, weet dat die een ziel redt van de dood. Bekering. Ja, daar was het Elia om te doen. En daarom heeft hij gebeden dat het niet zou regenen. Het volk werd dus hard geslagen. Het land bracht weinig, niets meer op. Maar zelfs dan spreekt bekering nog niet vanzelf. Het is niet de nood op zich die een mens leert bidden. Het blijft dan toch ook nog wel spannend. Bij al die jaren van de droogte haalt het wel iets uit. Haalt het iets uit bij dat volk? Komen ze echt tot inkeer? Of gebeurt het nog niet? Elia heeft zich lange tijd stilgehouden. En toen is hij weer tevoorschijn gekomen. En dan is hij op die berg, de Karmel, en hij stelt het volk voor de keus. Hoe lang hinkt u op 2 gedachten? Als de Heere God is, volg hem. En als het de Baal is, volg hem. Maar ook dan, als Elia zo die keus voorlegt, ook dan zegt het volk niets. Ze zwijgen. En de profeet die worstelt om hun hart. Je kunt tegenslagen krijgen, je kunt zware tijden hebben. En als je dan zonder God leefde, zullen zulke tegenslagen je wel echt wakker schudden. Dat je echt wordt stilgezet. Of verandert er nog niets? Is er nog geen vrucht? Laat het toch op zijn minst nadenken. Wat is het fundament van mijn leven? Wat heeft God te zeggen, mij te leren? Wanneer Israël de regen en de oogst verwacht van Baal, ja, dan is te begrijpen dat de Heere de hemel sluit. Als ze het van Baal verwachten, dan zegt de Heere, nou, dan zal ik het niet geven. Een tijd lang geen regen meer. Een rechtvaardig oordeel. Een harde maatregel om dat volk tot andere gedachten, tot een ander geloof en belijden te brengen. De Heere, hij is God, dat ligt in zijn macht. En je kunt zeggen, maar dat is God. Maar Elia, dat is een mens. Hij is toch ook één van dat volk. En Elia, hij bidt daar zelfs om dat hij dat durft. Had hij misschien dat doel wat hij heeft? Had hij dat doel niet op een andere manier kunnen najagen? Als je nou toch gewoon maar eens even goed gaat praten met de mens. Als Elia het gewoon had gezegd dat ze zich moesten bekeren. En ja, als ze het dan niet doen, dan moeten ze toch ook zelf maar weten. Maar zo makkelijk kan Elia er niet over denken. Het laat hem niet koud. En hoe zwaar die maatregel ook is, veel belangrijker dan een goede oogst. Veel belangrijker dan welvaart, dan rust. Belangrijker dan een gevulde maag. Is dat dit volk zal terugkeren naar de levende God. Dat een mens de Heere zal kennen en de Heere zal eren. Ja, het gaat bovenal om de eer van God. Dat de Heere als Israëls God zal worden erkend. Dat mensen hun heil weer zullen zoeken bij hem. Bij die God die hen heeft verlost uit de slavernij. Die zich met hen heeft verbonden. Ja, dat mag een goede reden zijn. Dat wij hier ook vandaag samenkomen. Dat wij speciaal op biddag willen erkennen. Ik zoek mijn heil bij de Heer. Ik zoek mijn heil bij God. En daarom zijn we hier vandaag, vanavond. En ik ben wel druk bezig in het dagelijks leven. En ik doe mijn werk. En ik probeer wat te verdienen. Dat is mooi. Wanneer je echt iets kunt bereiken. Maar dat we nu zo vandaag hier zijn. Omdat we beseffen. En erkennen dat alles, al dat werk en al dat bereiken, dat wil ik toch niet zonder de Heer. Ook voor uw werk. Voor je taken op school. Je werk thuis. Voor je baan. Dat u de Heere wilt vragen om zijn zegen. Dat hij u kracht geeft. Dat hij je wijsheid geeft. Dat hij u daarin zo leidt en zegent dat het ook goed zal zijn. En laten we zo vanavond hier zijn. In die gestalte. Dat we het laten blijken. Door in de kerk te zijn. Of thuis te luisteren. Op deze biddag. Wij zoeken het bij God. We weten hij is de levende. Al het goede dat komt van hem. We weten ons afhankelijk van zijn zegen. En geloven dat hij het gebed ook zal horen. En niet alleen vandaag. Onze afhankelijkheid erkennen. Te laten zien dat God de hoogste plaats krijgt. Niet alleen vandaag. Maar dan zal bidden toch wel een vaste plek hebben in je leven. Een vaste plek in je dagelijkse ritme. En dat je daarna ook elke zondag komt om te luisteren naar zijn woord. Bidden zonder ophouden. Ja, toen Elia, een gebed bad dat het niet zou regenen. Toen deed hij dat voor het volk en voor de koning. Dat die tot inkeer zouden komen. Dat zij zouden leren om de Heere alleen te dienen. Wat bidden wij, gemeente? Voor onze medemens. Wat bidden wij voor de wereld om ons heen? Ja, wij wensen ook anderen toe dat het hen goed gaat. Denk ik. Maar als het materieel eens wat minder gaat. Als er allerlei zorgen zijn, ook in de huidige actualiteit. En als dat kan leiden tot een omkeer. Als dat nou eens zou kunnen leiden tot een omkeer. Bij één, bij twee, bij velen, bij een volk. Ja, zouden we juist niet vurig bidden dat de velen zullen ertoe zullen komen om de Heere te zoeken. Om hem te belijden. Om te beseffen dat God regeert. En dat hij ons heil is. Wanneer Jacobus het gebed van Elia noemt als voorbeeld, dan herinnert hij niet alleen aan de regen die weer is gekomen. Maar ook aan dat eerdere gebed. Waar we het nu over hebben. Op zichzelf is dat niet eens genoemd in 1 Koningen 17. Dat dit gebed toen gebeden is. Jacobus die weet dat, of hij veronderstelt het, hij is daarin geleid door de Heilige Geest, dat aan die boodschap voor koning Agab, dat Elia het ging vertellen bij Agab, dat daar een gebed aan ten grondslag heeft geleefd. En ook dit gebed, ook dit eerdere gebed, noemt Jacobus als voorbeeld. Want het hardste nodig, dat is een geestelijk herstel. Het hardste nodig is waarachtige bekering in eigen leven, maar ook onder het volk. Dat de mensen hun zonde gaan belijden en dat de levende God de eer krijgt die hem toekomt. Dat vinden we dan ook in het verband bij Jacobus. Het verband van onze tekst. Hij schrijft een aantal dingen over het bidden. Als er verdriet is, als iemand ziek is, laat die dan bidden. En bij dat gebed hoort ook het belijden van de zonden, zowel persoonlijk voor de Heere, maar belijd ook elkaar de overtredingen en bid voor elkaar, opdat u gezond wordt, zegt vers 16. Opdat u gezond wordt. En als we goed kijken, gaat het in dat vers 16, over meer dan lichamelijke kwalen. Het gaat er ook over dat er verzoening plaatsvindt. Dat ons geweten wordt gereinigd door het bloed van Christus. Dat onderlinge problemen worden opgelost en dat we zullen geloven. Dat onze zekerheid in God ligt. De biddende Elia. Welk doel hij heeft. Dat is het eerste punt. Ten tweede, wat voor mens hij is. Ja, we zien dat in het laatste deel van zijn brief Jacobus schrijft over het bidden. In alle situaties dienen wij hulp te zoeken bij de Heer. En dat zal ook zijn uitwerking hebben. De Heer schenkt ook werkelijk zijn hulp en zijn genade. De kern van dat hele stukje, dat zien we in het tweede deel van vers 16. Daar staat: een krachtig gebed van een rechtvaardige brengt veel tot stand. Dat is de kern van dat hele stukje. En we krijgen hier aanwijzingen voor het christenleven in deze wereld. Vanaf vers 7, waar we begonnen zijn te lezen, ging het eerst over geduld. Terwijl je veel moeilijkheden kunt ervaren in deze wereld. Je kunt lijden onder onrecht. Je kunt lijden onder moeite met elkaar. Maar wees geduldig, schrijft Jacobus. Wees geduldig. Want de komst van de Heere is nabij. Geef de moed niet op. Maak je niet boos. Laat het geloof niet varen. De Heere komt. Hij maakt alles goed. Hoe staat het met uw geduld, gemeente? Uw geduld ten opzichte van de Heer. Terwijl je moeite ondervindt. En terwijl je je nood klaagt bij God en je roept om hulp. Je hoopt op zijn belofte. Hoe lang nog? Vers 8 zegt, u moet ook geduldig zijn, broeders en zusters. Geduld. De Heere hoort je wel. Vanaf vers 13 voegt Jacobus daar dan het onderwerp van het gebed bij. In alle omstandigheden richt uw hart op God. Als er iemand in lijden is, laat hij bidden. Als iemand goedsmoeds is, laat hij de Heere prijzen. Er kunnen ook zoveel redenen zijn om blij en dankbaar te zijn en goedsmoeds. Laat dan toch de lofzang tot God klinken. Als iemand ziek is of erg verzwakt, laat dan de ouderlingen met en voor hem bidden en hem met olie zalven in de naam van de Heer. Zo schrijft Jacobus. Over die ziekenzalving, die hier wordt genoemd, is van alles gezegd en geschreven. Dat ga ik nu allemaal niet behandelen. Maar dit is in deze tekst mij wel duidelijk. De hoofdzaak die Jacobus noemt, dat is niet dat zalven. De hoofdzaak is het gebed, het gelovige gebed. De voorbeden hier, de voorbeden voor een verzwakte broeder. Met iemand die zo zwak is, daar moet je ook mee bidden. Waarom zou Jacobus toch zo erg aansporen tot het gebed? We zien, hij noemt verschillende situaties, hij noemt verschillende vormen van gebed, hij noemt de geweldige kracht van het gebed en daarmee moedigt hij de lezers aan. Bid toch, laat hij bidden. En misschien merkt u het zelf wel. Zulke aansporingen hebben wij wel nodig. Het verslapt zo makkelijk. En soms kun je ook best twijfelen. Twijfelen of het wel zin heeft. En niet iedereen heeft daar evenveel last van. Maar het kan heel goed gebeuren. En als er van die twijfel is, of als het zo verslapt, ja, dan maakt het bidden wel moeilijk. Om het ook te verwachten van God. Om het te blijven doen. Jongeren kunnen zich dat ook afvragen. Krijg ik ook ooit antwoord op mijn gebed? Gaan de dingen door mijn bidden nou anders of eigenlijk helemaal niet? Heeft dat effect? Helpt bidden? Nou, eigenlijk niet het bidden op zichzelf in zekere zin. Bidden is geen zelfhulpoefening. Om er even rustig te worden. We moeten zeggen, helpt de Heere God als antwoord op mijn bidden. Hij is de hulp. En ja, dan mogen we in het licht van het gedeelte wel vragen, hoe gelovig is mijn gebed eigenlijk? Is mijn gebed wel een gelovig gebed? Want zonder geloof, ja, is er niet zoveel te verwachten. De Heere vraagt dat we hem vertrouwen. Dat we juist ook als we bidden hem vertrouwen. En dat vertrouwen kan ook ver te zoeken zijn. En voor zulke twijfels, misschien heel bewust of heel sluimerend in je hart, voor zulke twijfels is het goed dat wij worden aangemoedigd. Dat het toch weer tegen ons wordt gezegd. Want ons ongeloof, dat kan een diepe nood zijn. Heere, kom mij te hulp vanwege mijn ongeloof. Dat je er last van hebt. En daarom klinkt keer op keer dit woord en komt de Heere ons keer op keer aanmoedigen om te volharden, om te bidden. Hij zelf komt ook dat vertrouwen in ons hart opwekken. Hij trekt je op uit die nood, ook de nood van het ongeloof. Hij wakkert dat vuur weer aan door de aansporingen, door de vele beloften uit de Bijbel die juist gaan over het gebed, door geweldige voorbeelden te geven van verhoring, door getuigenissen die je mag horen, dat de Heere het gebed ook werkelijk heeft beantwoord. Daarmee wil de Heere het vuur aanwakkeren, opdat wij volharden in het gelovige gebed. En daarom noemt Jacobus hier dat voorbeeld van Elia. Denk toch eens aan die geschiedenis uit de Heilige Schrift, bedoelt hij. De profeet Elia, ja, die stond bij de Joden in bijzonder hoog aanzien. Kijk toch eens naar Elia als voorbeeld. Ja, dan kun je al snel denken, ja, dat zo'n man door God wordt verhoord. Elia, dat is nou echt een man Gods. Wat een profeet. Ja, die weet wel hoe hij moet bidden. En die krijgt zeker bij God bijzondere dingen voor elkaar. Nee, zegt Jacobus. Nee, dan kijken wij toch verkeerd tegen Elia's gebed aan. Zover het gaat om zijn bidden en zover het gaat om de uitwerking van zijn bidden, was Elia een mens net zoals wij. Van gelijke beweging. Met dezelfde soort ervaringen. Met dezelfde soort beperkingen. Wij kennen Elia toch ook van zijn moedeloosheid. We kennen Elia toch ook hoe hij was gevlucht naar de woestijn en het allemaal niet meer zag zitten. Elia, een mens zoals wij. En voor wat het gebed tot stand kan brengen. Ja, daar kan het gebed van Elia voor u en mij tot een voorbeeld zijn. Tenminste, hij was wel een rechtvaardig. En daarin ligt wel een Bijbels verschil. De Bijbel zegt, de Heere hoort het gebed van de rechtvaardigen. Er staat hier ook een krachtig gebed van de rechtvaardige. Vermag veel, heeft veel kracht. Wat is dat? Wie is een rechtvaardig? Nou, dat is niet een mens die in eigen kracht perfect voldoet aan de wet. Maar de rechtvaardige is een mens die in een goede verhouding staat met God. Want waarom zou de Heere nou luisteren naar iemand die zijn plaats niet kent? Waarom zou de Heere luisteren naar iemand die zich niets wil aantrekken van zijn woorden, van zijn gebod? Het gaat er dus om dat we in de goede verhouding staan met God. Voor die vraag of God uw gebeden verhoort, is dat wel heel belangrijk. Hoe is uw verhouding met God? Is die wel goed? Bent u verzoend met God? Verzoend door het bloed van de Heer Jezus Christus, want alleen maar door het geloof in Hem zijn wij rechtvaardig voor God. Alleen door dat geloof worden we gereinigd en zijn we recht in Gods ogen. Alleen door het geloof in de Heer Jezus Christus heeft God behagen in ons gebed. Alleen door het geloof. En dat geloof, dat komt ook tot uiting in een bepaalde levenswandel. Juist de Jacobusbrief legt daar veel nadruk op. Je bent geen gelovige wanneer je daar praktisch helemaal niet naar handelt. Je bent geen rechtvaardige als je niet gehoorzaam wilt zijn aan het woord. Ja, Elia, als voorbeeld van een rechtvaardig. Hij vreest de Heer. Hij heeft God lief. Hij wil God alleen dienen. Hij gelooft in zijn woord. Hij verlangt daarna te leven. Zo is de Heere zijn God. Elia is een rechtvaardig. Een vriend van God. En dat kun je dan ook merken aan zijn bidden. In zijn gebed zoekt Elia niet zijn eigen belang. Dat het in ieder geval niet bovenaan. Want hoe vaak kunnen mensen in hun bidden alleen maar op zichzelf gericht zijn. Dat ik het goed heb en dat mijn plannen zullen lukken. En ja, natuurlijk ook de mensen waarvan ik dan houd. Het gebed van Elia. Nou, dat bracht hem geen rust. Elia die moest vluchten voor zijn leven. Die moest zich een tijd schuilhouden. Hij moest zelfs de grens overgaan om veilig te zijn. Het gebed van Elia, dat maakte hem niet populair. Heel het land leed onder die grote droogte. Het ging Elia ook niet om zichzelf. Het ging hem om de naam van de Heer. Dat er weer ontzag voor zou zijn. Dat de mensen de Heere God zouden kennen als de levende God, dat ze hem zouden erkennen als de Heere die regeert, de God die genade bewijst, die trouw bewijst. En dat ze hem oprecht zoeken. Ja, Elia was een mens net zoals wij. Maar laat het eens omdraaien. Hebt u leren bidden, net zoals hij. En dat wil zeggen, hebt u leren bidden vanuit dat verlangen, dat Gods naam wordt geheiligd. Hebt u leren bidden zoals hij, met het geloof dat een geestelijk herstel meer waard is dan een goede oogst. Laten wij het leren, vanavond, nu, hier, vanuit dit woord. Terwijl we ook zullen bidden voor gewas en arbeid. Voor wat er groeit en wat we kunnen eten, het werk. Maar dat we in alles toch verlangen om God te verheerlijken. Dat we in alle gaven de Gever zelf zullen mogen kennen. We komen bij het laatste punt. De biddende Elia. Welk doel hij heeft, wat voor mens hij is en welk voorbeeld hij geeft. Vers 18 noemt het tweede gebed van de profeet. Hij bad opnieuw, nu dat het wel zou gaan regenen. En wanneer deed hij dat? Nou, toen het volk eindelijk had beleden, de Heere is God. Hij had hen voor de keus geplaatst. Wie is er God? Wie willen jullie volgen? Ze hadden eerst niets geantwoord. En toen heeft hij dat altaar opgericht van 12 stenen. En hij heeft de Heere eerst aangeroepen in een smeekgebed. Antwoord mij, Heere, antwoord mij, zodat uw volk weet dat u werkelijk God bent. En dat u hun hart hebt omgekeerd. Hoort u? Dus eerst dat gebed om bekering. Eerst dat de mensen zullen geloven dat de Heere God is. En toen gaf de Heere vuur uit de hemel en dat verteerde dat offer. En toen ging heel het volk, door de knieën. En ze riepen, massaal, de Heere is God. De Heere is God. Daar gebeurt het. En daarna is voor Elia het moment aangebroken om ook weer te spreken over regen. Om opnieuw een gebed te bidden, zodat het land zal worden verkwikt en het weer zal opleven. En zo gebeurt het ook. Elia is een echte voorbidder. En om voorbidder te zijn, daar hoef je geen bijzonder ambt voor te bekleiden. In dit opzicht is hij een mens net als wij. Zeker, hij is wel een die de Heere kent. Maar zoals wij. En hij bidt vurig. Hij bidt hartgrondig. Voor het hele land. Om regen. En dat mens en dier weer zullen kunnen drinken. Dat de aarde wordt bevochtigd. Dat de gewassen kunnen groeien. Hij bidt erom. En Elia gelooft ook dat de regen zal komen. Hij zei het tegen Agab, zelfs vooraf, er is een gedruis van een overvloedige regen. En daarna gaat hij toch bidden. Hij geloofde dat het zou komen. Maar de belofte en de zekerheid, die maakt het gebed niet overbodig. En wat wij zo hard nodig hadden, wat zij daar zo hard nodig hadden, die regen. Dat geeft de Heere God dan ook weer in overvloed op het gebed van Elia. En laat dat ons aanmoedigen, gemeente. Laat het ons aanmoedigen zijn voorbeeld te volgen. Hij bad een gelovig gebed in het vertrouwen dat God helpt en dat God uitkomst geeft. Hij bad ook met volharding. Elia die boog zich voorover. Met zijn gezicht tussen de knieën. En hij smeekte of de regen zou komen en dan stuurt hij een knecht om boven op de berg te gaan kijken. Die ziet nog niks. En dan bidt hij opnieuw. En weer, die knecht ziet nog geen wolkje aan de lucht. En opnieuw. Derde keer. Nog niet, nee. Elia gaat door. Tot 7 maal toe. En dan is daar dat kleine wolkje boven de zee. Volhouden wil dat zeggen. Volhouden in geloof. Aanhouden bij de Heere. Zo'n voorbidder was Elia. Onze voorbidder is in de hemel. Dat is Jezus Christus. De rechtvaardige bij uitstek. En hij is de geliefde zoon van de almachtige vader. En hij leeft altijd om te bidden voor zijn volk. Wanneer wij zwak zijn, wanneer we zuchten, wanneer we ziek zijn, wanneer we in twijfel zijn, Christus bidt, de voorbidder. En we mogen hem altijd aanroepen, bid voor mij, Heere Jezus, bid voor mij. Hij reinigt de gebeden, hij heiligt de gebeden van allen die in hem geloven. We hebben een voorbidder, bij de Vader. Elia was ook voorbidder. Hij bad opnieuw en de hemel gaf regen en de aarde bracht haar vrucht voort. Het ging toch weer verder. De Heer is trouw. En het werd een vruchtbaar jaar. Dankzij de genade van God. Het gras groeide weer. Dieren konden hun voedsel weer vinden. Akkers gingen bewerkt worden. De bomen zouden hun vrucht weer geven. De Heer is trouw. Het ging weer verder. Ja, die God van Elia. Dat is de schepper van de hemel en de aarde. Hij die alles nog onderhoudt. Die het steeds weer het leven geeft. Hij is de God. Die wij door Christus aanroepen. Tot wie wij mogen spreken als onze Vader in de hemel. En deze God. Tot wie wij bidden. Ook vandaag. Hij regeert alle dingen. Hij schenkt ons het licht van de zon. Hij schenkt het leven in de natuur. Hij geeft de opbrengst van de aarde. En dat wij dan zo met die schepping bezig kunnen zijn. Dat we te eten hebben. Dat wij dingen kunnen opbouwen. Dat wij technieken ontwikkelen. Dat we elkaar mogen helpen in nood. Het is te danken aan de Heere God, onze schepper. En het gebed, dat doet daarin zijn werk. Wonderlijk eigenlijk. Terwijl de Almachtige alles regeert, heeft het bidden van een mens er toch invloed op. Het gebed van Elia, iemand net zoals wij, ons bidden vanavond. Misschien lijkt het heel klein en lijkt het zo zwak. Wat is bidden eigenlijk? Van een gewoon mens. Maar de God die het hoort. De God die het hoort is groot en sterk. En hij wil naar ons luisteren. En hij geeft op het gebed. En hij geeft mild wat wij nodig hebben. Met welk doel? Met dit doel. Dat wij hem ook de lof en de dank zullen toebrengen. Amen. Wij gaan zingen van Psalm 145, het 6e vers. De Heer is recht in al zijn weg en werk en hij troost ook het hart dat schreiend tot hem vlucht en dat zich naar Gods troon met zijn gebeden blijft wenden. We zingen van Psalm 145, het 6e vers. Laten wij nu samen de Heere aanroepen in ons gebed. Grote God, u de eeuwige Vader, vol van wijsheid, van geduld en goedheid, we danken en prijzen uw heerlijke naam voor wie u bent, voor wie u voor ons bent, wat u geeft in uw woord, het evangelie van de genade en de verlossing, wat u geeft ook in de getuigenissen van uw werk in het leven van mensen. U brengen wij daardoor voor de lof en de dank. En dat u ook met uw woord en geest werkt. Om dode zondaren tot leven te brengen. Om het zwakke, ook in geestelijk opzicht, te sterken. En, Heere, tot groei te brengen. We danken u daarvoor en wij bidden dat u zo ons nabij bent. We willen van u vragen, leer het. Dat wij toch ook zeker zelf u zullen belijden. U zullen erkennen als de bron van alle goed. Als de schepper. Maar ook die God waarvan wij hulp en heil mogen verwachten. En wij bidden het ook voor het volk. Voor het volk in Nederland. Voor de volken van de aarde. Dat overal uw naam wordt beleden, dat mensen tot de ontdekking komen en tot de belijdenis dat u God bent en zij daarom ook tot u hun toevlucht nemen. Heere, wilt u zowel voor als tegenspoed zo gebruiken in uw hand, opdat mensen u gaan zoeken en dicht bij u leren leven. We willen ook onze zonden belijden. Wees ons genadig en neem ons aan door de Heere Jezus Christus, opdat wij door dat reinigend bloed recht voor u mogen zijn. Dat wij op de juiste plaats komen en vanuit de ootmoed onze ogen opheffen tot u in de hemel. Heere, hoor zo genadig ons gebed vanavond en keer op keer van ieder in dankbaarheid, van ieder in nood, dat u uw oor naar ons toe neigt om te luisteren wat wij in ons hart hebben, in onze woorden, wat we ook samen bidden en voor elkaar mogen bidden. Wij bidden u voor de gewassen, voor het komende seizoen van het voorjaar en de zomer, dat ook in de natuur en op het land weer van alles mag groeien, tot ontwikkeling komt, bloeit, vruchten draagt. We bidden zo om uw zegen over het grasland en voor de tuinbouw. Dat, Heere, de aarde groente voortbrengt en fruit, koren en aardappels en allerlei soorten van voedsel. Voor het onderhoud van onze gezondheid en leven, maar ook tot vreugde, opdat het goed mag smaken. Wilt u ons ook in de komende tijd dat weer schenken. Wij bidden u ook voor het vee. Geef dat dat onder uw bescherming ook zo kan leven en gezond zal zijn. En dat het ook zijn opbrengsten geeft in vlees en zuivel en wat een mens kan gebruiken. We willen u ook danken voor het werk van de boeren. Die zich hier in hun dagelijks bezig zijn toch telkens mee bezighouden. Die er hard voor werken. Wij danken u dat in ons land geeft. Zoveel jaren al, ja al eeuwen, dat de boeren bezig zijn, dat ze de landbouw hebben kunnen ontwikkelen. We danken u voor het vruchtbare land, waarvan we zoveel goeds krijgen. En gezonde producten, mooie producten. En we willen ook bidden voor hen. Juist in deze tijd, in deze jaren, omdat ook degenen die in de landbouw werkzaam zijn en die een eigen boerenbedrijf hebben, Dat ze het ook moeilijk hebben en zuchten onder allerlei overheidsmaatregelen, waardoor de bedrijfsvoering zo moeilijk en onzeker wordt en zoveel kost. Wij willen van u vragen, gedenk hen daarin. En help hen. Ook als het wel eens zo moedeloos maakt. Wij bidden van u, geef dat ook in ons land voor hen de ruimte zal zijn om het goede werk te doen. Waar ze ook liefde voor hebben. Wij willen van u bidden, Heer, help ons allemaal om ook goed met uw schepping om te gaan en met het milieu om te gaan. Dat we daar wijs en zorgvuldig in zullen staan. Tot eer van u, omdat het de schepping is uit uw hand. We willen van u vragen, wilt u ons ook uw bescherming geven tegen een grotere uitbraak van het coronavirus? Help ons daarin. Geef ons uw bescherming, ook in de gezondheid die we mogen hebben. En zegen alle inspanningen om dat in te dammen en om de zieken te verzorgen en om daar de goede besluiten in te nemen. Wilt u dat ook zegenen en mensen die daar zo allen hun verschillende taken hebben, helpen, wijsheid geven. Wij bidden voor de mensen die in de zorg werkzaam zijn. Artsen, medici, verzorgenden, verplegenden. Of die een andere taak hebben bij ziekenhuizen en verpleeghuizen. Zorg voor ouderen verlenen of voor gehandicapten. Wij vragen van u, wilt u ook in deze tijd en ook in de komende tijd hen helpen. En ook kracht geven om hun werk te doen. Om zo de goede zorg te kunnen verlenen overal waar dat nodig is. We leggen dit ook vanavond in afhankelijkheid van u voor u neer. Omdat wij erbij stilgezet worden hoe kwetsbaar we eigenlijk ook zijn. We bidden van u, wilt u ook bedrijven helpen die ernstige gevolgen ondervinden van wat er allemaal gebeurt. Zodat er toch ook wel werk kan zijn en de mensen hun inkomsten hebben. Omdat ze ook hun dagelijks brood daarmee verdienen. U willen we bidden voor andere sectoren. Alle mensen die zo hun dagelijks werk mogen doen. Misschien in het transport of in de dienstverlening. Andere bedrijven, voor de overheid, bij de politie of waar dan ook. Geef u de kracht en wijsheid om het dagelijks werk te doen. Dat er ook voldoening in mag zijn, dat er resultaten zullen zijn. Dat we ook daarin uw zegen zullen opmerken. Wij vragen van u, Heere, dat u hen gedenkt die geen werk hebben. Het wel zoeken, maar nog niet hebben kunnen vinden. Sterk hen daarin. Wijs hen de weg. Wij bidden voor mensen die door omstandigheden van ziekte of van arbeidsongeschiktheid niet werken kunnen. Help hen ook in hun dagelijkse leven en ondersteun hen daarin. Wilt u zo naar ons allen omzien? Jongeren op school, kinderen op school, dat ze van u wijsheid krijgen en ook kracht om telkens hun werk wat van hen wordt verwacht te doen en ook die resultaten te kunnen behalen waarmee ze weer verder kunnen gaan. Zegen hen daarin. We mogen u voor veel dingen danken. We willen u vandaag ook voor al deze dingen bidden. En dan vragen wij van u. Geef het in ons hart. Dat wij ook telkens het oog op u richten. Om bovenal u lief te hebben. Om in de gaven ook de gever te erkennen. Om toch ook vooral het verlangen te hebben in uw wegen te gaan. En daarom bidden wij ook om een geestelijk herstel en om de kracht van uw Heilige Geest in de gemeente, in het persoonlijk leven, bij de mensen om ons heen in de samenleving. Dat u ons toch ook bovenal daarmee verblijdt. Dat zondaren tot bekering komen. Mensen die u kennen ook vervuld zullen zijn of opnieuw vervuld met liefde voor uw dienst. Dat wij vruchten dragen en u groot maken. Gedenk zo ook de kerk in ons land. ondanks alle zwakheid en verscheurdheid en gebreken, dat u er krachtig in werkt. Dat christenen ook één zijn in het geloof en in de liefde voor uw naam. Heere, gedenk ons daarin. We leggen het zo voor u neer. We mogen dat doen. Ziende op de Heere Jezus Christus, de overste leidsman, de grote hoge priester, onze voorbidden. Reinig dan onze gebeden. Neem het aan om Christus wil. En schenk zo uw zegen, dat we u ook elke dag weer mogen danken tot uw eer. In Jezus' naam. Amen. We gaan nu zingen van Psalm 66, de versen 2 en 9. Al het aardrijk smeek u neergebogen, heft de schoonste psalmen aan. En vers 9, waar ik door ongerechtigheden haar een lokslug bekoord, dan had de Heer naar mijn gebeden, jammer klachten, niet gehoord. Psalm 66, de versen 2 en 9. Ik herinner u aan de middagcollecte bij de uitgang. van harte in uw mildheid aanbevolen. En ga dan heen in vrede en ontvang de zegen van de Heer. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.